Welkom bij de podcast Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren. Een podcast voor bestuurders en managers uit zorg en welzijn. In deze podcast hoor je verhalen en krijg je inspiratie van ervaren bestuurders en veranderaars over nieuw Rijnlands organiseren. Hoe je op een congruente manier aan verandering werkt en waarin we dieper ingaan op wat dat persoonlijk van jou vraagt als bestuurder of manager.
Welkom bij de zesde editie van onze podcast. We staan stil bij het thema leiderschap, een onderwerp waar al duizenden boeken over verschenen zijn. Zo ook het net verschenen boek De Heilige Graal van Dominique Haitema. Ik ga in gesprek met mijn collega Jan Smit, die het boek las, en ook twee andere boeken die hij graag onder de aandacht wil brengen. Eentje van Michelle van Tongerlo, straatarts in Rotterdam, en een boek van Marije van den Berg en Nico Groen. Daar later meer over. Jan, waarom wilde jij De Heilige Graal eigenlijk lezen?
Ja, goeie vraag. Dat begint natuurlijk met de titel, zou je kunnen zeggen. De Heilige Graal. Wie is daar niet naar op zoek? En als het over leiderschap gaat, waar wij natuurlijk al 30 jaar mee bezig zijn, dan heb je het verlangen om daar toch de kern van te pakken. Of in ieder geval te volgen wat er in de literatuur over te zeggen is. En Dominique Haitema is al 20 jaar, heeft ze managementdenkers, goeroes, zou je ze ook wel kunnen noemen, geïnterviewd en bestuurders van hele grote organisaties. En heeft haar een kern van die interviews samengevat in dit boek. Een zoektocht naar leiderschap. Nou ja, het was vakantie. Ik denk, loslaten van het werk, maar toch wel één boek meenemen van waar we mee bezig zijn. Dus dat heb ik opgepakt. Dus om te kijken, wat is nou wat wordt daar nou ingezegd over leiderschap? En wat is er uit mee te nemen?
Ja, misschien kan je daar al iets over zeggen. Want daar zeg je nogal wat. Ik zei net al in de introductie, er zijn al heel wat boeken geschreven. Dus ik ben natuurlijk heel benieuwd naar wat je daar dan nog uithaalt aan inspiratie. Misschien daarbij te starten.
Ja, het is een verzameling, zo'n 35 interviews die ze heeft gedaan de afgelopen 20 jaar. En ja, het is een heel rijk boek met ontzettend veel verschillende perspectieven en verhalen, ervaringen en visies. En als je dat snel leest, dan zie je op een gegeven moment ook door de bomen het bos niet meer. En als je denkt, dat was al zo. En als je dan denkt, na het boek gelezen te hebben, dan heb ik de kern te pakken bij het laatste hoofdstuk. Dan is dat niet het geval.
Niet voor jou in ieder geval.
En die Heilige Graal zegt ze ook aan het eind zelf. Want ze heeft een start en een slotwoord. Zegt ze, het lukt natuurlijk niet door al die kennis te verzamelen en dan te zeggen, wat is nou de kern daarvan? Dus haar ambitie eigenlijk met het boek, zegt ze, dat was natuurlijk een onmogelijke. En daar verwijst ze ook naar het verhaal van de Heilige Graal, waar de ridders naar op zoek waren in de middeleeuwen. En zeiden op een gegeven moment, op een moment dat ze in het kasteel aan het diner zaten, van die Heilige Graal leek te verschijnen onder een doek en die verdween ook weer. En toen zei één iemand, we moeten allemaal zelf op zoek gaan naar de Heilige Graal. We vertrekken van hier uit het kasteel naar het bos. En daar waar geen paden zijn, daar is misschien de Heilige Graal te vinden. Die we zelf, alleen maar zelf, ieder individueel van ons kunnen vinden. Zo sluit ze ook dat boek af. En dus ze doet geen poging om het samen te vatten. En ik zou zeggen, ik ga stukken daar nog uit herlezen. Want er zitten natuurlijk prachtige mensen, managementdenkers zitten daarin. Ik zal een paar noemen die dan passeren. Hele bekende in het veld. Zoals Jim Collins, Charles Handy. Met prachtige titels als Het leven is te kort om te doen waar je niet om geeft. Charles Handy met Iedereen is een leider. In het andere perspectief of organiseren spreekt dat aan en raakt dat weer. Margaret Wheatley met de titel Wij zijn verdwaald in de wereld. In deze tijd ook een prachtig stuk. Maar ook Desmond Tutu, Harari, Ricardo Semler, een van de nieuwe denkers over organiseren, passeert. Ik zou zeggen.
Ja, je zegt ik ga opnieuw weer lezen, zeg je.
Misschien vijf verhalen, denk ik. Het is zoveel dat het door de bomen het bos, in de jungle verloren en in de eigen zoektocht, zou ik zeggen, wat dan raakt. Dat is natuurlijk echt de eigen vraag, denk ik, ook wel aan mezelf. Wat blijft dan hangen? Dan ben ik toch op zoek naar, wat is er in Wat is de verbinding tussen leiderschap en organiseren, leiderschap en organisatieverandering? En dan is toch een dominant aantal van deze managementdenkers, komt natuurlijk uit Amerika en zijn natuurlijk hele grote denkers uit dat management systeem wat heel succesvol is geweest de afgelopen decennia. En daar voeren zij de boventoon in en daar zijn ze succesvol in geweest. Maar ja, we komen nu toch langzaam in zorg en welzijn ook wel achter dat de afgelopen jaren al dat management denken, wat daar vandaan komt, toch ook niet de heilige graal is. En we ook wel op zoek moeten naar weer normaler, menselijker, humaner, dichterbij te organiseren. In plaats van een soort ideale modelmanager te zijn, zoals Quine dat ook noemt. En dan vertegenwoordigt dit boek toch ja alle mannen, bijna hier en daar ook wel vrouwen, die dat denken wel vertegenwoordigd hebben of hebben gepoogd. Ook wel nuances in aan te brengen of kritiek op aan te brengen. Dus dat raakt mij dan weer of dan denk ik, hey, dat hou
toch
ik dan vast.
Ook op zoek naar de kritische denkers in dat veld.
Ja, in
dan.
Dat veld. Ja. De Warren Bennis, een belangrijke denker in die tijd. In veel bedrijven is de ziel afgestompt. Dat zei hij natuurlijk al 15, 20 jaar geleden. Dat is ook interessant. Dat denken van, hoe moet het anders? Mintzberg, die zegt de heroïsche kijk op het leiderschap is eigenlijk funest. Uh-huh. Want dat geeft mensen niet. Dat geeft mensen niet tot hun recht. En ook Charles Handy, een bekende denker, die oproept van we moeten niet wachten op die grote leider. We moeten zelf in actie komen. Dus dat zijn al zeg maar, sporen van vernieuwingsdrang in het oude managementdenken van Amerika, om het zo te zeggen. Een van de geïnterviewden zegt, en dat vond ik wel interessant, ja, waarom is dat managementdenken zo dominant geworden ook in Europa en Nederland? Nederland heeft ontzettend veel van dat denken
omarmd.
Geïntegreerd. Omarmd. Ja. Alle business schools lopen daarmee weg. De casusstudie, de hele rattenplan, noem het maar op. En het is echt heel, heel, heel stellig. Nou, de markt, er is een enorme markt van businessboeken geweest in de jaren 80, 90 en nu nog steeds. En dat is natuurlijk een hele, hele dominante flow geweest waarin heel veel andere landen zijn meegelift. Ja, dat die business schools zijn daarop ingericht. En iets in die Amerikaanse cultuur zit iets van, noemt het narcisme. Wij zijn gewoon hartstikke goed. Individualisme. Dus ja, wij vertellen wel hoe het zit. Dus ja, al die boeken die stralen dat ook uit. En dat is toch ook, allemaal boeken die een soort heilige graal aanbieden voor het oplossen.
Ja.
En daar, ja, dat is wel een soort bevestiging dat leiderschap zo dominant is. In dat denken ook. Maar ook steeds als de oplossing wordt gezien van, ja, een probleem
problemen
wat er is.
Die er zijn.
Ja, ja. En ik heb ChatGPT nog eens gevraagd, wat zijn nou de belangrijkste leiderschapsbenaderingen geweest de afgelopen decennia? En in volgorde van hoe dominant ze zijn geweest. Nou, ik ga ze hier niet allemaal opnoemen, maar misschien wel de eerste 10 of 20.
Ja,
dan bovenaan staat transformationeel leiderschap, transactioneel leiderschap, charismatisch leiderschap, strategisch leiderschap, dienend leiderschap, authentiek leiderschap, empowered leiderschap, noem maar op. Die lijst gaat eindeloos door.
Ja.
En een van onze collega's die bouwt geloof ik een lijst op. En die zit al aan over de 100. Dus steeds een soort nieuwe perspectief op leiderschap.
Ja.
Als de oplossing voor het organiseerprobleem eigenlijk. En dat bevestigt dit boek wel. Dus haar slotconclusie, je moet toch je eigen weg vinden, is denk ik een hele belangrijke voor leidinggevende op welk niveau dan ook. Hè. Of dat nou bestuurders zijn, managers, teammanagers. En straks zullen we ook ontdekken, professionals, hoe je van betekenis kunt zijn, is voor iedereen ook een reflectieve vraag. Dus een boek, maar ook wel een tijds, een boek wat heel erg in de, niet vooruit loopt in het huidige denken. Het is eigenlijk een soort, ze kijkt ook terug over de afgelopen interviews.
Ja, ja, ja.
Dus dat is goed in die zin om te bekijken. Maar ook wel gedateerd dat we met dat leiderschap, dat Amerikaanse leiderschap, eigenlijk nu ook kijk naar wat er in de wereld gebeurt, meer ons op eigen benen moeten gaan staan. Wat verwachten wij nou van mensen in die eindverantwoordelijk zijn voor grote ondernemingen of kleinere ondernemingen of als teamleider, wat is nou eigenlijk je rol, je functie? En hoef je geen hele grote boeken voor te lezen, maar het is wel een hele belangrijke vraag. Ja, en nog verwarrend ook om te lezen in zo'n rij waar ook hele mooie verhalen zitten. Daar ook het interview met Jack Welch is geïntegreerd in het boek. Jarenlang bestuursvoorzitter van General Electric. Heeft de organisatie van 12 miljard tot 400 miljard gebracht. Typisch zo'n traditioneel voorbeeld uit Amerika. Ja, dat was gewoon een keiharde manager. Dat was de theorie van up or out. Hè. Dus je moest naar boven groeien en kon je niet meer groeien, dan moest je de organisatie uit. Keihard financieel gedreven, daar ging het om. Vergeleek mensen ook met citroenen die je kon uitknepen, letterlijk. Dat was de bedoeling en zo ging het op zijn best. Een intimiderende man ook. En ja, dat staat dan ook als interview met een leider op zoek naar de Heilige Graal. Ik denk, is dat een zoektocht geweest naar de Heilige Graal? Of is dat ego en eigen belang en zo groot mogelijk worden en dat ten koste van mensen? Dat kan de inspiratie niet in zitten, denk ik. Dus in die zin ook wel een beetje verwarrend voor de geest. Op zoek naar het goede ondersteunen van mensen die in de dienstverlening en zorg en welzijn bezig zijn. Dat is dit boek natuurlijk niet voor bedoeld, maar als inspiratie zou ik zeggen.
Ja, hoe kom jij dan van daaruit? Hè? Want dit spreek jij zo uit. Hoe gaat dat denken bij jou dan verder als je dit zo zegt?
Ja, dit gelezen te hebben, denk ik, dan is ook de toch ook weer kijkend naar waar is op dit moment het veld van leiderschapsontwikkeling. Hoe kijken we nu naar leiderschap in organisaties die het menselijke voor ogen hebben, maar ook gewoon in de realiteit. Wat gebeurt er nou als het om beïnvloedingsprocessen gaat? Hè? Het is wel belangrijk dat onderscheid te maken tussen management en leiderschap. André Wiertsma ooit in de boek Lerend Organiseren en Veranderen. Helder onderscheid gemaakt tussen managen en leiderschap. Wel bekend, maar toch wel even goed te noemen, omdat het vaak verwarren. Dus zeggen management is het gewenst gedrag proberen te realiseren via instrumentaliteit. Via missie, strategie, structuur, cultuur, systemen. Hè, het organiseren van het werk en alles wat erbij hoort. En leiderschap is meer het mensen proberen te beïnvloeden door te overtuigen, te begeleiden, betekenissen, verhalen te vertellen en of relaties te onderhouden of te verbreken. Echt meer de relationele beïnvloedingskant. Daar hebben we het over. Vaak zeggen we leiders van de organisatie. Dan denk je, het zijn eigenlijk bestuurders en managers. Dat is hun eerste rol, denk ik. Te zorgen dat het systeem op orde is, werkt zoals je zou willen werken. Daarnaast is iemand ook leider. Je zit op een hogere positie of een relatief hogere positie dan degene waar je leiding aan geeft. En dan komt dat leiderschap ook voor ogen in ieder geval. Dus als we over dat leiderschap verder praten, denken, wat zijn nou de laatste ontwikkelingen als het gaat om denken over leiderschap, wat dat nou is? En dan kom ik toch uit bij dat complexiteitsdenken wat de laatste decennia wel de boventoon voert als het om vernieuwing gaat of dichter komen op wat er nou gebeurt als er van beïnvloeding sprake is en wat dat voor leiderschap betekent. Daar heeft Thijs Homan natuurlijk heel veel werk over verricht. In de podcast over veranderen hebben we ook al gehad. En in het programma zijn denken ook zeker vertegenwoordigd. En dat complexiteitsdenken zegt eigenlijk, er is geen directe causaliteit, er is geen directe beïnvloeding tussen als ik iets tegen jou zeg of ik wil dat jij iets gaat doen, dat dan één op één gaat. Dat is natuurlijk gebeurt. Ja. Dat is natuurlijk de realiteit van het dagelijks bestaan. En misschien de frustratie. Ik ken een boek van ooit een psycholoog dat de titel had, ze komt nu bij me boven, ons aller probleem, de medemens. Hè, want die krijgen we niet zo ver en dat sluit allemaal best wel ingewikkeld op elkaar in. Toch is dat oude managementdenken, dat oude leiderschapsdenken, is wel op dat idee gebaseerd. Hè? Van, ik doe dit en dan gebeurt er dat. Hè? Dus de leider die voor de troepen staat, die nog eens uitlegt wat de missie is, en dan gaan we met z'n allen met die missie aan de slag. Of noem maar op, al die situaties waar je probeert als manager, bestuurder, leider, de anderen te beïnvloeden. En dat complexiteitsdenken zegt, dat is heel erg ingewikkeld. Je kan niet die ander of een groep mensen van A naar B brengen. Dus dat heroïsche denken, toch een beetje in het boek vertegenwoordigd, is echt niet de realiteit zoals dat plaatsvindt. En beïnvloeding is meer een toevallig proces van heel veel interacties tussen mensen. Je kent dat wel op de in een organisatie zijn allerlei groepjes mensen waar Thijs dan het veel over heeft. De Petri-schaaltjes kun je ze noemen. Groepjes mensen die met elkaar koffie, thee drinken, die elkaar uitnodigen als ze verjaardag feest vieren. Hè? De gebaksgrenzen, zoals hij het dan noemt. Die met elkaar vertellen eigenlijk hoe ze de organisatie beleven of hun manager beleven. Oh, de zoveelste. En wat vind je daar dan van? Ja, ik heb het ook gezien. Dat zijn vertrouwensgroepjes. De mensen die samen met elkaar een soort beeld hebben van wat ze denken dat er aan de hand is. En die ook elkaar beïnvloeden, maar wel in die groepjes een beetje een blijvend verhaal hebben hoe ze naar dingen kijken. Maar iets verderop in de organisatie, ook een groepje mensen met een totaal andere werkelijkheidsbeleving. En zo zou je kunnen zeggen, is een wat grotere organisatie of middelgroot, maar niet zoveel uit. Het zijn in ieder geval clubjes mensen die samen betekenis geven en hun denken met elkaar, tot elkaar verhouden, ook elkaar kennen in de relatie, die met elkaar de dingen ook vasthouden. Dingen vastzetten, maar waar ook vernieuwing kan plaatsvinden. Maar die beïnvloeden elkaar in die groepjes. En nou kan je daar als leidinggevende niet. Nou ja, ze hebben het vaak over veel wisselend management. Nou, je ziet het voor je, je ziet het ook in onze praktijk ook gebeuren. Er komt weer een nieuwe manager die probeert vanuit boven de opdracht. Let erop, dit is daar aan de hand. Ga aan de slag. Nou, ga luisteren, ik ga praten, ik ga goed vergaderen. Ik zeg ja, maar dit is er. Ja, dan zeggen ze soms, het zit tussen de muren. Hè? Dat is een heel solide systeem van hoe mensen met elkaar spreken, welke taal ze gebruiken, interacteren. Ja. Daar kan je niet zomaar tussen komen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de normale realiteit van hoe dat werkt. Dat ontzettend ingewikkeld is om iets te beïnvloeden. Dus leiderschap is ook een, zeg maar, afhankelijk van volgerschap, zou je kunnen zeggen. Dus er kan iets gebeuren dat je een actie neemt of een gesprek start of naar iemand luistert en daarop reageert dat daar iets gebeurt en dat er een verandering in het denken plaatsvindt. Maar dat is niet causaal en is niet van A naar B te regelen. Te regelen, om het zo te zeggen. Nou, als je met die kennis van zoals het eigenlijk gaat en dat er steeds meer bevestigd. Dan moet je ook dat wel relativeren wat voor invloed we op elkaar hebben. Dat een heel ingewikkeld proces is. Dus je zou zeggen, organisatieverandering vindt plaats als dat denken ook verandert. Maar dat denken verandert alleen maar door allerlei verschillende invloeden die mensen op elkaar hebben. Waardoor er een nieuw woord ontstaat of een nieuw idee. Of toch even hoop op dat dit zou kunnen lukken. Of een nieuw initiatief wat door iemand gedaan wordt wat door anderen deze keer niet wordt verdrongen, maar geaccepteerd. Hé, wat een goed idee. Dat is een toevalsproces. En ook voor leidinggevenden geldt dat. Dus beïnvloeden, het resultaat daarvan is een toevallig proces. En dus verandering emergeert, zoals dat dan in de theorie heet, vanuit al die interacties. Nou ja, daar sta je dan als leider met de opdracht om change te brengen.
Te brengen, ja. Resultaat te boeken.
En je zou kunnen zeggen, wat betekent dat? Het beeld van de autonome beslisser die invloed uitoefent, word je eigenlijk een soort mede-interactor in dat veld. Dus dat is een hele andere kijk op leiderschap.
Ja.
En terugkijken even naar dat boek met de grote leiders. Denk ja, daar is ontzettend veel. Er is een hele industrie om dat op poten te krijgen, om in de wereld te houden. En gaan er ook heel veel middelen natuurlijk daarheen om dat te realiseren. Tegelijkertijd is er ook heel veel invloed van mensen die in die organisatie aan het werk zijn. En is die invloed van leidinggevenden heel anders dan we tot nu toe of in dit denken voor ogen hadden. Nou, wat betekent dat nou voor leidinggevenden is natuurlijk een hele relevante vraag.
Maar misschien kan je daar al wat dingen over zeggen, wat handreikingen doen.
Ja, Thijs onderscheidt onstage gedrag hè, op de bühne en offstage gedrag. Hè. Op de bühne is in de vergadering, in de officiële inspiratiesessies, in het leiderschapsprogramma, die formele benadering en offstage, de wandelgangen, het tussendoorgesprekje, bij de koffieautomaat, noem het maar op. Dat soort gesprekken waar mensen oprechter met elkaar in die kleine groepjes delen wat ze van alles vinden en wat ze zouden willen. En vooral niet willen misschien. En besef is dat die offstage kant eigenlijk veel belangrijker is dan we beseffen. Omdat mensen zich toch in die formele wereld meer voegen naar oké, hier is de bedoeling, het is een vergadering, joh, ik doe wel mee. Laatst een gesprek met iemand die veel online werkt en die zegt, ja, ik heb een grote strategische projecten te doen. En ik heb een management team en ik zie aan online dat mensen afhaken. Iemand is zelfs de ik heb het idee niet luisterd of misschien soms niet ingeschakeld. Mensen hebben het ook hartstikke druk. Maar ja, het is wel hartstikke belangrijk omdat dat ik hem mee heb of haar. Ja, uit je dat kom je daar nog eens op terug. Joh, ik zag dat jij eigenlijk niet bij was. Dit is aan de hand. Dat je dat doet in plaats van je denkt, nou ja, we hebben besloten, formeel overleg, we gaan ervoor. Dus dat soort offstage is eigenlijk veel belangrijker om die gesprekken te voeren. Dus in elk gesprek heb je de mogelijkheid om iemand beter te begrijpen in wie, waar en hoe met iets bezig is of niet. Dus dan zeg je, nou, aan welke gesprekken neem jij als leidinggevende deel? Hè? Heb je idee over welke gesprekken er allemaal gaande zijn en die belangrijk zijn? Wat zijn gesprekken die vaak voorkomen of belevingen die je steeds terug ziet komen? En welke mensen vertellen dat met name, hebben dat daar het voortouw in. Ga dat gesprek, zoek dat eens op in plaats van in een officieel overleg kijken wat daar.
Dus maak daar eens contact mee.
Ja, maak contact bij de normale, de echte beleving van iedereen die belangrijk is en waar je mee en voor werkt. Dus dat is denk ik een belangrijk om daar oog voor te hebben en daar veel meer aandacht aan te besteden. En ik zou zeggen, dat vraagt ook gepassioneerde nederigheid. Dat Thijs dat zo mooi zegt. Dus dat betekent ook gelijkwaardigheid. Zie je steeds vaker voortkomen, ook in zorg en welzijn. Dus echte gelijkwaardigheid. Joh, ik zie dit, ik hoor dat. Wat is het? En wat zijn we aan het doen? Wat kan ik daaraan doen? Dat soort gesprekken veel belangrijker zijn dan we vaak denken. We denken, nou, het is formeel wel geregeld. Dan is het afgesproken en we gaan weer aan de bak.
Mooi, nederigheid of een zekere terughoudendheid of iets in het sturen, zelf sturen.
Ja, ja.
Of anderen willen sturen, ja.
Ja, dat denk ik.
Dat zijn een paar handreikingen. Er zijn natuurlijk vast veel meer. Daar zouden we een hele podcast vol over kunnen maken. Misschien doen we dat ook nog wel.
En kunnen we het programma mee doorgaan?
Zeker, precies. Zeker. De praktijk van anderen, hoe ben je daar zelf mee bezig? Wat probeer je daar? Want die denken is natuurlijk ook al op veel plekken al veel meer op de voorgrond, wat je net ook al zei.
Ja.
Dus dat is mooi, die beweging. En hoe dat dan in die praktijk vorm te geven, daar met elkaar kennis over te delen, is natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja. En interessant is, je noemde in de introductie.
Ja, er zijn ook andere boeken die je hebt gelezen in de vakantie.
En dan is het interessant.
Ter inspiratie.
Dat de eigenlijk de stelling van het complexiteitsleiderschap van leiderschap is overal, is een rol die iedereen kan oppakken. Nogmaals, niemand kan de werkelijkheid sturen, maar jouw actie kan iets teweeg brengen, zodat er iets gebeurt wat vernieuwend is, wat anders is. Dus over leiderschap gesproken is dat dus niet gerelateerd aan alleen mensen die managen en formele macht hebben. En als je met die ogen kijkt naar wat er nu in zorg- en welzijnslandschap aan de hand is, aan het gebeuren is, denk ik, dan vindt dat ook precies plaats. En blijkt ook trouwens uit innovatie- en strategieonderzoek. De vernieuwing gebeurt altijd toch bij mensen die aan het werk zijn. En later komt dat op strategisch niveau en dan gaan we met z'n allen iets uitrollen, zoals dat in het management denken dan vaak gaat. Maar ik heb twee boekjes meegenomen die heel betekenisvol zijn als het om dat leiderschap gaat van in het veld van mensen die bezig zijn. Ondertussen bekende Nederlander geworden, Michelle van Tongerlo. Prachtig mooi boek geschreven, Komt een land bij de dokter. Zij is huisarts en straatarts, zoals je al zei. En zij constateerde dat ze heel veel mensen niet kon helpen, om allerlei redenen. Of ze paste niet in het vakje of in de doelgroep. Of er waren geen middelen voor, het was niet verzekerd. Of ze was arts, maar mensen hebben iets van welzijn nodig of hebben geen huis. En ze heeft gezegd, ja, dit kan ik niet meer dragen. Ik kan wel stukken gaan schrijven, ik kan wel heel boos worden. Maar ik ga gewoon dit proberen op te lossen. Ik ga ze ondersteunen. En we noemen dat al 20 jaar doen wat nodig is. Maar dat is vernieuwend, dat is bijna heroïsch leiderschap vanuit de praktijk. En het is leuk om daar even een stukje te lezen. Van, kijk of ik dat meteen erbij heb. Dat hele boek is natuurlijk lezenswaardig, maar ik vind het wel leuk met de epiloog daar een stukje uit voor te lezen. Ze zegt daarin, hoe meer ik me verdiepte in de ontwikkelingen binnen onze verzorgingsstaat, woningmarkt en zorg, hoe meer ik de problemen van mijn patiënten kon plaatsen. De reden dat ik steeds meer pleisters moest plakken was het beleid. Me naar deze regels voegen hielp niet langer. Ik moest betere wondzorg ontwikkelen. En terwijl ik daarmee bezig was, vond ik mensen die er hetzelfde over dachten. Hulpverleners, vrijwilligers en burgers die snappen dat de kwetsbaarheid van de groep mensen over wie ik in het boek schrijf, in iedereen zit. Dat kwetsbaarheid geen individuele eigenschap is, maar vaak wordt veroorzaakt door omstandigheden. Dat onze samenleving zo sterk is als haar zwakste schakel. En dat we daar dus niet alleen over moesten praten en vergaderen, maar dat we daar ook iets aan moesten doen. De wonden in onze samenleving worden steeds groter. Maar als tegelijkertijd steeds meer mensen nieuwe vormen van zorg ontwikkelen, kunnen deze informele hulporganisaties en burgerbewegingen het heersende handelen doen kantelen. Zelf werd ik 5 jaar na mijn ontslag bij de GGZ-instelling gevraagd om een lezing te verzorgen bij diezelfde GGZ-instelling. Omdat de Raad van Toezicht erg onder de indruk was van mijn werk en visie op zorg. Toen ik ze echter vertelde dat ik er een aantal jaren eerder was ontslagen, wegens zorgzame ongehoorzaamheid, hoorde ik niets meer. Maar toch, het begin is er. Met het veranderen van ons handelen verandert ook ons verhaal, ons perspectief. Nou, een prachtig, mooi, sprekend voorbeeld van iemand die in de praktijk haar stappen zet.
Haar weg zoekt en vorm geeft, voorbeeld geeft, maar niet binnen een organisatie dat kon doen, kennelijk.
Nee, dat is natuurlijk het... de tragische kant en of de inspirerende kant voor elke GGZ-organisatie die dit ook hoort van dit zouden wij toch ook moeten kunnen organiseren. Maar zeker, dus dat is mooi. En ze is ondertussen een stichting gestart en waar ontzettend veel...
Ze schrijft veel, hè? Ze deelt heel
middelen
veel.
Naartoe komen van burgers uit het hele land. Zo, wij willen hier doneren. Heel veel mensen, tientallen, honderden al geholpen. En ja, dat is indrukwekkend. En ja, zo kan het dus ook.
Ja, leiderschap in termen van een activistische doener, hè, moet ik denken.
Ja, precies. Dat Thijs dat het noemt. Niet allerlei denken en vergaderen en afstemmen.
Doen, op een gegeven moment denken. Echt ook doen wat nodig is. In dat, hè? Niet alleen maar zeggen. Nee. Je hebt ook nog een ander boek gelezen, Jan?
Ja. Nou, ik heb hem in huis. Ik heb er doorheen gebladerd om eerlijk te zijn. Maar dat is precies wat we eigenlijk zeiden. Dat complexiteitsdenken zegt van leiderschap is overal. En je ziet
vanuit elke rol en elke positie.
Elke rol en positie is leiderschap te pakken. En net een mooi boekje, ook recentelijk verschenen. Dus in die zin hoopvol nieuwe boeken met veel inspiratie van Marije van den Berg en Nico Groen. Je bent niet de baas, maar je moet er wel iets mee. Nou, de titel zegt al, hè, van ja, het gaat niet om het baas zijn, maar het gaat erom dat je denkt dat er iets moet gebeuren, dat je iets wilt dat er gebeurt. Daar geeft ze eigenlijk handreikingen voor alle mensen die in de buurthuizen, in de buurten met burgerschap bezig zijn. Daar proberen ontwikkelingen te realiseren, initiatief te nemen in de buurt en het burgerschap. Dat is een enorm belangrijke ontwikkeling volgens mij in het zorg en welzijn op dit moment. En dat hangt allemaal af van toeval van burgers die samen de handen ineens slaan. En ja, een van de hoofdstukjes is getiteld leiderschap is een eigenschap van een systeem, niet van een functionaris. En dat is eigenlijk precies wat we het hier over hebben. Ja, mm-hmm. Dat kan alleen maar van de grond komen als we dat organiseerd denken, die hark die ook in het hoofd zit. Of die wil van die ambtenaar die ook weer een beleid moet uitrollen in de wijk. Nee, uitgaan van... Hey, we willen wat samen. Ja, dan moet ik wat doen. En dan betekent aanhaken bij een bestuur of een initiatief nemen om wat mensen bij elkaar te brengen, om een energiecoöperatie op te richten. Dus het gebeurt op het vlak van energie, het vlak van zorg, van wonen. Allerlei initiatieven die uit die wijk komen en die echt uitgaan van dat leiderschap, dat burgerschap, wat samenkomt. En waar de grote bedreiging is, dat overgenomen wordt weer door gemeentes.
Ja, die bedreiging van gemeentes, daar zou ik niet mee willen eindigen, Jan. Maar wel te zeggen dat je, denk ik, door deze boeken te noemen, veel inspiratie ook weer brengt voor mensen die in soms hele ingewikkelde, complexe of met complexe vraagstukken te maken hebben in zorg en welzijn op dit moment. En die aan het zoeken zijn zelf ook, hoe kan ik dat, hè, die rol van leidinggevende zo goed mogelijk invullen. Mm-hmm. Dus dank voor die inspiratie. En het nodigt uit, denk ik ook, om weer te gaan lezen en na te gaan denken van hoe doe je dat zelf. Maar misschien heb je ook wel een laatste boodschap nog voor de luisteraar in die zin.
Ja, zo terugdenkend. Ik zou zeggen, een mooi begrip wat Jan Rotmans regelmatig roept van we moeten voorbij de illusie van machteloosheid. Dus deze boeken zijn inspirerend omdat er, ja, blijkt dat er ook invloed uit te oefenen is. En het goede nieuws is dat er ook veel meer leiderschap is. Dus aan de ene kant is het oproep tot nederigheid. Je kan niet zo direct sturen. Aan de andere kant is er in die organisatie lopen allemaal mensen die ook ambities hebben. En die, zeker als je voor de zorg en welzijn kiest, ja, dan kies je ook voor het goede te doen. Dus dat er veel meer leiderschap misschien aanwezig is in het veld om je heen, waar je leiding aan geeft, of bij collega's of bij netwerken om je heen. Dus dat is hopelijk ook wat je mee kan nemen hier vanuit. En dus ja, misschien nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden die je ziet om jouw rol als leider binnen een veld waar ook allemaal leiders zijn te spelen en die rol op een andere manier te pakken.
Nou, mooie uitnodiging lijkt me. Dankjewel.
Dank je. Ben jij bestuurder of manager uit zorg en welzijn? Zoek je inspiratie over nieuw en Rijnlands organiseren en wil je je nader oriënteren op het gedachtegoed? En sta je open voor reflectie rondom je eigen rol als leider? Doe mee en schrijf je in. Kijk voor meer informatie over het inspiratieprogramma in de beschrijving bij deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.